Allemaal, jongeren, middelbare verleeftijd en ouderen. Ik vind het fijn dat jullie toch nog in een flink aantal opgekomen zijn. De dominee hartelijk welkom, dat hij ook weer in ons midden gezond en wel aanwezig is. Meneer Moeilijker, als gastspreker vanmiddag. En de familie Driessen, ook van de verre overkant, hartelijk welkom in ons midden. Het is een tijd geleden dat u hier geweest bent, maar hartelijk welkom. Ik hoop dat we een goede en een fijne middag mogen hebben hier. Ik zal nog even vertellen wat de agenda ongeveer is. Ik zal openen en dan geef ik het woord aan de dominee voor een meditatie. En dan komt meneer Moeilijker aan het woord en die gaat ons eerst vertellen over het leven van Bunyan. En dan hebben we een pauze en dan krijgen we nog een gedeelte over de christenreis van Bunyan, met dia's. De assistent van Moeilijker ook hartelijk welkom, Johan. Ik was bijna vergeten jou, maar je bent ook aanwezig als assistent. En dan wou ik nu beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 2 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en de geest bekend. En het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Zullen we eerst een zegen vragen over deze middag? Heer, en aan het begin van deze middag komen we nog tot u. Om u nu te danken dat gij ons hier heeft willen brengen. Heer, we hebben toch weer een bejaardenmiddag. Maar er zijn toch ook vele luisteraars nog voor de kerktelefoon die toch ook mee mogen luisteren. Och Heer, we danken u ervoor dat gij ons hier gebracht hebt. Wil gij ons dan een gezegende middag nog komen geven? Dan met onderling contact nog mochten hebben, maar bovenal dat uw woord nog centraal mocht staan. Heer, en dat ook nog even uw knechten aan het woord mocht komen. Een Bunjan. Och Heer, gij kent hem toch op het allervolmaakst. Hoe dat hij gestreden heeft voor de waarheid, wat hij op papier gezet hebt. Och Heer, en daar mochten we toch vanmiddag ook nog een gedeelte van horen. Heer, we danken u toch ook weer dat gij onze dominee weer veilig heeft terugbrengen in onze gemeente. Heer, wil gij hem er ook in de toekomende tijd weer nabij zijn, bij alle arbeid die nog op zijn schouders rust. Maar bovenal dat het woord nog gebracht mocht worden. Wil gij hem daar ook het licht en de kracht voor komen te geven om dat uit te dragen in onze gemeente. Heer, we danken ook dat meneer Moeilijke nog bereid was om voor ons deze middag iets uit het leven van Bunjan te laten horen en te laten zien. Wil gij hem ook nabij zijn en alles geven wat hij daarvoor voor nodig heeft. Heer, wees ons dan zo van nabij. Behoed en bewaar ons van al het verkeerde. En dat alles nog maar eens naar uw wil mocht geschieden. Om Jezus willen. Amen. Dan wil ik nog een gedeelte lezen uit Johannes 4. Het laatste gedeelte. De zoon van de koninklijke hoveling genezen. Het is Johannes 4 vanaf vers 43. En na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was te Capernaum. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte. Want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij die de tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten, zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem, gisteren, de 7e uren, verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in dezelfde uren was, in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover. Mag ik dan nu het woord geven aan de dominee?
Zo, dat zijn allemaal weer vertrouwde gezichten. En we zijn elkaar nog niet vergeten, al zijn we intussen 5 weken verder, nadat ik mijn laatste diensten in uw midden heb verricht. Ik ben blij dat we weer terug zijn. Ik moet mijn vrouw verontschuldigen, want toen wij hier terugkwamen, we wisten het al wel, lag er zoveel werk. Er is nogal wat in de gemeente te doen, patiënten in 3 ziekenhuizen. En nogal wat andere dingen. En er is in de familie, maar dat hoeft u verder niet allemaal precies in details te weten, ook nogal wat te doen. En we hebben maar gezegd dat we de dingen in de eerste dagen een beetje afzonderlijk doen. Mijn vrouw is op kraambezoek en ik ben bij bejaarden op bezoek. Dus enigszins verschillend, maar het was toch in onze ogen beter om het zo te doen en niet andersom. Mijn vrouw zou best bij de bejaarden gepast hebben, maar wat moet ik nou op een kraambezoek doen, nietwaar? In ieder geval, we zijn dankbaar dat we weer in uw midden zijn en dat we het werk hier weer mogen beginnen. Intussen missen we natuurlijk wel Han Verolmen met zijn vrouw. De laatste keren waren ze denk ik al niet meer aanwezig. Haar toestand liet dat niet meer toe. Maar hij was nog altijd aardig vitaal en nu is hij er onverwacht niet meer. Wat dat betekent voor zijn vrouw is eigenlijk niet in te schatten, omdat zij van de dingen om haar heen niet veel meer begrijpt, in ieder geval niet meer kan laten merken dat ze er wat van begrijpt. En zo kan het ook aflopen in een mensenleven, dat het niet alleen in één keer afbreekt en dat iemand in één keer weg is. Het kan ook zo wezen dat je een langzame dood sterft en dat de dood eigenlijk begint in de hersens, waardoor er niet veel meer contacten met de buitenwereld meer overblijft. We missen ook Grinwis, die nog altijd in het ziekenhuis in Dijkzicht ligt en met wie het nog niet zo best gaat, heb ik van zijn vrouw begrepen. Hij moest vanmorgen weer een elektrische schok hebben, omdat het hartritme nog helemaal in de war is. En zodoende is hij er dus ook niet en zijn vrouw evenmin. En verder geloof ik dat we geen bijzondere afmeldingen hebben. Er zijn natuurlijk ook verschillende afwezigen, maar dat heb je onder mensen van hogere leeftijd natuurlijk al wel. Die om de een of andere reden wel eens een keer moeten verzuimen bijwonen van de bejaardenmiddagen. Er ligt nogal wat werk achter ons. Ik ga dat allemaal niet breed uitmeten, maar we hebben een betrekkelijk drukke tijd gehad, wist ik van tevoren al wel, gelet op het programma dat ik daar moest afwerken. Maar we zijn dankbaar dat de Heer de krachten gegeven heeft en dat ik alles heb kunnen doen waar ik voor gevraagd was. En nu zijn we weer terug en nu ligt hier een hoop werk te wachten. Ik heb begrepen dat er 19 of 20 aanmeldingen voor de belijdeniscategorisatie zijn. Dat is niet gering. 22, nog meer. Oh, dan heb ik nog niet eens de laatste gegevens. Zo'n groot aantal heb ik nog nooit meegemaakt hier in Middelharnis. Daar mogen we aan de ene kant heel dankbaar voor zijn dat er zoveel jonge mensen zich daarvoor willen geven. En laten we hopen dat het bij allemaal ernst is en ernst blijkt te zijn. Maar voor de rest, ik heb nog niet helemaal een idee wat er allemaal nog op te wachten ligt. Maar volgende week starten de categorisaties, afijn. Maar ik ga even met u mediteren over dat laatste stukje van Johannes 4. Al raak ik slechts één punt aan. Als die man, die hoveling, van wie we de naam niet eens weten, maar waarvan de Heer ongetwijfeld de naam wel weet, en waarvan we ook mogen zeggen en geloven dat zijn naam in de hemelen opgeschreven stond, al van eeuwigheid. Als deze hoveling geen zieke jongen gehad had, dan was hij naar alle waarschijnlijkheid ook nooit met de Heer Jezus in aanraking gekomen. Want doordat dat kind van hem, en misschien was het ook wel zijn enigst kind, zo ernstig ziek was, zo ernstig ziek dat hij voor de poorten van de dood lag, doordat er deze geweldige beproeving in zijn leven was gekomen, is hij op zoek gegaan naar een helper in de nood. Hij zal dat ongetwijfeld al direct gedaan hebben. Hij zal geprobeerd hebben hulp voor zijn zieke jongen te krijgen van bekwame doktoren in de omgeving. En hij zal allerlei adviezen hebben ingewonnen en verkregen. Maar al die pogingen die al eerder ondernomen waren om dat kind te genezen waren mislukt. En toen had God het in zijn voorzienigheid zo bestuurd dat hij van Jezus had gehoord. Van Jezus en van zijn werken, van zijn wonderen, van wat hij gedaan had daar in de buurt. Hij woonde in Capernaum, maar Cana lag daar niet ver vandaan. wat Jezus in Cana gedaan had, waar hij het water in wijn veranderd had. En wat Jezus gedaan had in Jeruzalem en waar de Galileërs, die ook in Jeruzalem geweest waren, bij terugkomst thuis van verteld hadden. Die man, die hoofdman, die hoveling had op de een of andere manier kennis gekregen van het evangelie dat hem verteld was. En niet alleen had de Heere door zijn voorzienige leiding deze man met het evangelie in aanraking gebracht, maar ik geloof dat je nog meer kan zeggen, namelijk dat de Heere door zijn Heilige Geest in het hart van deze man geloof in dat evangelie had gewerkt. Wat dat voor geloof was en hoe groot of hoe klein dat geloof op dat moment was, ik denk dat we zeggen moeten dat het in ieder geval heel klein was. En ik denk dat we misschien ook wel mogen en moeten zeggen dat het op dat moment nog niet veel meer was dan een wondergeloof. Maar dat was er dan toch in ieder geval. Hij geloofde dat wat van Jezus verteld was waar is. En hij geloofde dat Jezus op grond van wat hij ervan gehoord had kennelijk ook in staat blijkt te zijn om ernstig zieken te genezen. Hij geloofde dat dat hele ernstige geval bij hem in huis, die zieke jongen, ook niet buiten het bereik van Jezus' almachtige genezende hand lag. En met dat geloof is hij naar de Heere Jezus gegaan. Vergeet u niet, het is de nood die hem ertoe drijft. En het is vaak Gods weg om mensen in bepaalde nood te brengen, tijdelijke nood, lichamelijke nood, financiële zorgen, wat voor dingen ook die met het tijdelijke, het aardse leven te maken hebben. Het is vaak een middel door de Heere gebruikt, de nood waarin hij ons brengt, om ons uit te drijven tot zich. Als het dat alleen is, en erger nog, als het dat alleen blijft, dan geeft de Heere meer dan eens uitkomst, dat doet hij ook, maar dan is dat niet zaligmakend. Bij deze man blijkt het allemaal nog een zalige vrucht te hebben en te resulteren in de ware doorbraak van zijn geloof. Maar dat is het slot van die geschiedenis. Laten we er vanmiddag met name op letten dat als de Heere ons in bepaalde moeite brengt, als de voorzienige leiding van de Heere zo is dat je of met je eigen gezondheid te kampen krijgt, met je ziekte te kampen krijgt, of in je naaste omgeving, of dat er op andere manieren zorgen zijn, dat de bedoeling van de Heere nooit is dat die dingen ons bij hem vandaan zouden drijven en dat ze ons zouden verbitteren en dat ze ons leven zouden gaan versomberen, maar dat het de bedoeling van de Heere is om het bij hem te brengen, om ons erdoor naar hem uit te drijven. Hij is immers de helper in de nood. Hij is de God die uitkomsten kan en wil geven. Hij is die God die horen wil naar het noodgeschrei en zoals het al zo vaak gebeurd is en zoals er al zoveel van hebben kunnen getuigen, wat zou het een zegen zijn als de aardse tegenspoeden ons inderdaad ook tot de Heere drijven en aan hem verbinden. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoogst vertrek gevonden. Het kan ook anders. De Heere spreekt er in zijn woord ook van dat het soms heel anders gaat. Ik heb ze geslagen en ze hebben geen pijn gevoeld. Zo lezen we in Jeremia. Dat kan ook. En nou wordt het nog erger. We kunnen ook, een andere uitdrukking die in de schrift gebruikt wordt, tegen Paulus zegt de Heere het, we kunnen ook de versenen tegen de prikkels slaan. Dan bereikt de Heere dat doel in ons leven niet. Daar doen we onszelf geen dienst mee. Dan krijg je mensen met een verbitterd leven. Maar als het doel bereikt mag worden dat het ons bij de Heere uitdrijft, dan zullen we ook ervaren dat het niet te vergeefs is om tot die God, tot die zaligmaker de toevlucht te nemen. Hem onze noden, hem onze behoeften, hem onze zorgen, hem onze vragen bekend te maken. En dan zegt u, ja, misschien hebben we zo bijzondere zorgen niet. Nou, ze kunnen zo komen. En soms zijn ze er zo ook in een mensenleven. Ik noemde u de familie Grinwis. Een keer moet die man naar het ziekenhuis en moet hij een operatie hebben. En dan gaat het daarna nog helemaal niet zo goed. Ik noemde familie Vrome, die ook nodige tegenslagen hebben. Neem de familie Heistek, waar Arina nu al een tijdje van in het ziekenhuis ligt. En dat is ook nog niet zo zeker hoe dat allemaal gaan zal. En zo kunnen er verschillende andere factoren zijn. Trouwens, het ouder worden, en daar zijn velen van ons persoonlijk getuigen van. Hoe gaat dat? En hoe zal dat er over een jaar uitzien? Of over 2 jaar, als we het leven hebben? Ik bedoel maar, elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart. Maar wat doet het? Waar brengt het ons? Wat werkt het uit? God geven dat al die dingen in ons leven ons aan hem zullen mogen verbinden. Niet alleen maar om nageholpen te zijn weer zonder de Heere verder te gaan en onszelf weer te kunnen redden. Maar om net als deze hoveling de Heere niet alleen voor je zieke kind en niet alleen voor je zieke vrouw en niet alleen voor je hulpbehoevende man, maar voor je ziel nodig te hebben en nodig te krijgen. Om zo te ervaren dat hij de God der zaligheid is. Er is natuurlijk veel meer in deze geschiedenis, maar het gaat vanmiddag om een kort woord van meditatie en niet om een hele preek. Ik denk dat het nu tijd is om de heer Moeilijker het woord te geven, die John Bunyan zal introduceren. Iedereen weet toch wie hij is. Wie heeft de Christenreis nog nooit in zijn leven gelezen? Nou, durft niemand nee te zeggen, hè?
Dank u wel dat ik hier weer opnieuw het woord mag voeren en iets mag laten zien ook over het leven van Bunyan, de tijd waarin hij leefde en ook het klankbeeld, de Christenreis, opnieuw mag draaien. Want ik herinner me dat ook in de tijd van dominee Baars bij de Bijbelkring ook een keer gedraaid is. Daar had ik toen nog een serie over het leven van Bunyan aan vooraf laten gaan. Die is nu wat uitgebreid en door mijn technisch assistent, de heer Kiewiet, verwerkt tot een klankbeeld. Dit voorjaar zijn we nog in het land van Bunyan geweest om de allerlaatste foto's te nemen. Bepaalde zeldzaamheden zitten daartussen. Straks zult u het zien. De uitschuringen van de poort in Elstow, waar Bunyan met de touw heen en weer ging. Op het moment dat hij niet verder durfde en zich onder de overwelving van de poortdeur daar moest schuilen. Het is natuurlijk nooit zeker, maar ik heb er ook bij gezegd, de volksoverlevering, de traditie wijst dit aan. Maar ik wil ook nog eerst iets vertellen over het verschil tussen de reformatie in Nederland en die in Engeland. In Nederland is dat gepaard gegaan met de 80-jarige oorlog. Een bloedige oorlog waarbij telkens de vijand won en zeg maar Nederland onder leiding wisselend succes geweest. Maar van lieverlede is daar toch zeg maar Nederland uit ontstaan. En dan, helaas, het noordelijk deel. Oorspronkelijk de 7 provinciën. En als het 12-jarig bestand er niet was geweest, en vele theologen uit de nadere reformatie waren daarop tegen, want men wilde de Oranjes de kans geven om door te stoten naar het zuiden en die andere 10 Nederlanden ook voor de reformatie te winnen. Maar goed, 12 jaar bestand is er geweest En vandaar de tweedeling in de Nederlanden. Noord-Nederland, protestants. En Zuid-Nederland, wat er nu België en Luxemburg is. En een stukje van Noord-Frankrijk. Die zijn weer Rooms-Katholiek geworden. Ik zeg weer geworden, want uiteindelijk kwam de reformatie daar vandaan. Maar als we de 17e eeuw nemen, dan is het betrekkelijk rustig geworden. De Oranjes waren op, zeg maar, het terugveroveren van de zuidelijke Nederlanden, Brabant, Limburg, Zeeuws-Vlaanderen. En als die gebieden eenmaal veroverd waren, dan was daar betrekkelijk vrede. En in de noordelijke provincies kon dan het gereformeerde geloof vrijelijk beleden worden. Het was ook de staatsgodsdienst, de Neder-Duits gereformeerde kerk was zeg maar de officiële religie. Er zijn natuurlijk de troebelen geweest met de remonstranten. Dat is bijna een burgeroorlog geworden, maar die is gelukkig door prins Maurits bezworen. En daarna kon Nederland rustig doorkabbelen. Ik zeg met opzet kabbelen, want vrede is niet altijd een gunstige omstandigheid. Soms dan zie je in zeg maar de frontlijnpositie veel meer energie, veel meer enthousiasme. En dat zien we ook in Engeland. Want in Engeland was het totaal andersom. Engeland heeft een reformatie die op en neer ging. Een periode van onderdrukking van de protestanten. Een periode, weer een omwenteling, van onderdrukking van de Rooms-Katholieken. Later de Anglicaanse kerk, met toen de staatskerk. Onderdrukking van de Puritijnen. De burgeroorlog, onderdrukking van de Anglicanen. De Puritijnen waren weer bovenaan. Dus het gaat op en neer. En dat heeft voor een heleboel werken die in die tijd geschreven zijn, vooral literaire werken, deze bijwerking gehad dat men zich nooit helemaal echt blootgaf, want men wilde een groot publiek bereiken. En al die scherpe kantjes, die waren daar zeg maar wat afgeveild. Niet in de theologie. De theologie die heeft zeker onder leiding van Cromwell, de voorwerter van de Puritijnen, een grote bloei gehad. En dan spreken we zo ongeveer van 1649 tot 1660. Die tijd, het gemene best wordt hij ook wel genoemd. De koning was in 1649 onthoofd. En Engeland was er ook een republiek geworden met een leider, Cromwell, die de protestantse godsdienst bevorderde. Maar van lieverlee, en dat is heel spijtig, maar het is de geschiedenis, zo is het gegaan, waar de grote groepen van Engeland die zich daar toch niet mee konden verenigen. En toen Cromwell in 1658 stierf, hij had wel een zoon, Richard, maar die was te zwak om leiding te geven. Toen in 1660 kwam er weer zo'n enorme omwenteling. Men wilde vrede en vrijheid van alle godsdiensten. En in Nederland was er nog een zoon van die onthoofde koning, Karel I, Karel II, die was in Nederland, in Frankrijk. En uit het verdrag van Breda, 1660, beloofde hij godsdienstvrijheid voor iedereen. Hij ging terug, 1660, de restauratie heet dat dan wel, het herstel van het Engelse koningshuis. Maar zo gauw hij op de troon zat, werd de lus aangesnoerd. En alle vrijheden van de Puritijnen werden ingeperkt en men werd gedwongen om zich aan te passen bij de Anglicaanse staatskerk. Een heleboel mensen die weigerden dat. Men dook onder, men preekte in het geheim. John Owen bijvoorbeeld. Maar John Bunyan, onze figuur voor vanmiddag, die deed dat niet. Hij wist dat hij een grote kans liep om gearresteerd te worden, maar hij ging toch naar een bepaalde schuur in de omgeving van Harlington, daar hebben we nog een foto van, en ja, hij werd daar ook gearresteerd. Nou, een man die van ketellapper predikant was geworden, die de roeping had om het woord te verkondigen, en dan opgesloten te moeten worden in de gevangenis. Geen inkomen, zijn gezin werd gelukkig al onderhouden door de kerk. Maar wat een moeite moet dat geweest zijn voor die man om monddood gemaakt te worden. Verder niets meer te kunnen betekenen voor de gemeente die hij achter moest laten. En ja, zo vloeit dat eigenlijk ook een beetje in elkaar wat de dominee net zei. Zijn tegenslagen zijn een zegen geworden voor de kerk van latere eeuwen. Want zo boeiend als hij kon preken, zo boeiend bleek hij ook te kunnen schrijven. En die gave van de kunst van het schrijven van boeken, de pakkende manier van het verwoorden, die leidde tot een enorme productie van boeken die hij aanvankelijk in de gevangenis schreef en later in 1672, 12 jaar daarna, opnieuw voortzette. Dus Bunyan, die leefde zeg maar voor een groot gedeelte in de onderdrukking, 12 jaar, later nog een korte periode. En toen is daar toch een soort vrijheid gekomen. En in 1688 was daar dan zeg maar de absolute vrijheid onder de Nederlandse prins Willem III, die dan ook koning van Engeland was door zijn huwelijk met een Engelse prinses. En de koningsstadhouder, onze prins Willem III, ja, dat is dan zeg maar het boegbeeld geworden voor godsdienstvrijheid in Engeland. Maar Bunyan zelf heeft daar heel weinig meer van mogen genieten. In 1688 is hij ook gestorven. Nou, even hoe we het nu precies zullen doen. Eerst komt er dan een half uur het leven van Bunyan en zijn werken. En dan zou de pauze daar kunnen zijn en dan daarna het klankbord van de Christenreis.
Londen aan de rivier de Oers ligt het oude provinciestadje Bedford, met in de omgeving de dorpjes Elstow, Harrowden, Anthill, Harlington en Stevington. Hier woonde en werkte de held van ons verhaal, John Bunyan, de ketellapper van Bedford. Hier kwam hij tot geloof, mocht hij het woord verkondigen en menigeen tot zegen zijn. Hier werd hij ook vervolgd en zuchtte hij jarenlang in de gevangenis en schreef hij ook zijn boeken. Het levensverhaal van John Bunyan begint in het gehucht Harrowden, ten zuidoosten van Bedford. Er staan wat boerderijen en aan dit beekje stonden in de 17e eeuw ook wat arbeidershuisjes. De boom rechts geeft de plaats aan. In een van deze huisjes werd in het gezin van Thomas en Margaret Bunyan het eerste kind John geboren. Zijn geboortedatum is onbekend, maar in het doopregister van het naburige kerkje van Elstow staat de eenvoudige vermelding: John, de zoon van Thomas Bunyan, gedoopt op de 30ste november 1628. Het huisje is gesloopt, maar de plaats waar het gestaan heeft is nog steeds te herkennen aan wat struiken en bomen die een opvallend contrast vormen met het aangrenzende bouwland. Er is een steen geplaatst, ter herinnering aan Bunyan's geboorteplaats. Rechts van de herdenkingssteen is in de verte de kerktoren van Elstow te zien. Van hier ging het gezin Bunyan elke zondag naar de kerk. Nu liggen hier vruchtbare akkers, maar in de 17e eeuw lag hier een verraderlijk moeras. Het pad dat hier dwars doorheen liep was aangegeven met witte stenen. Dit beeld moet Bunyan voor ogen hebben gestaan toen hij in zijn meesterwerk De Christenreis de poel mistrouwen of het moeras wankelmoedigheid beschreef. Wat hij in werkelijkheid had ervaren, kwam in een vergeestelijkte vorm terug. Dit is de oude deur van de hoofdingang van de kerk van Elstow. In de grote deur is een klein deurtje gemaakt, dat, evenals bij de middeleeuwse stadspoorten, verlaten bezoekers kon binnenlaten. Deze deur kan het voorbeeld zijn geweest voor de enge poort die Christen moet passeren op zijn pelgrimsreis. Op de hoek tegenover de toren is nog zo'n deurtje. Het ingaan door de enge poort betekent wel het in Christus zijn. Evenwel ervaart Christen de verlossing van zijn zondeschuld nog niet. Dat zal pas geschieden bij het kruis. De tijd waarin John opgroeide, was er een van grote politieke spanningen. De Engelse staatskerk was verdeeld tot op het bot. Aan de ene kant probeerden de hoog-Anglikanen het Rooms-Katholieke ritueel te handhaven, terwijl aan de andere kant de Puritijnen de kerk wilden reformeren naar Calvinistisch model. Veel moet de jonge Bunyan zijn ontgaan, want in zijn autobiografie Genade overvloeiende beschrijft hij zijn goddeloze jeugd. Hij had alleen maar belangstelling voor verkeerde dingen. Of hij de Latijnse school bezocht heeft, is niet zeker. Wel leerde hij lezen en schrijven. Bunyan's vader Thomas, die koperslager of ketenlapper was, nam John al spoedig mee voor zijn werk. De schoolbank werd daarom verwisseld voor het aanbeeld. Samen met vader trok hij door het land en leerde hij zijn vak. Een plaats waar veel werk was, was Houten House, in de buurt van Anthill. Het is nu een ruïne. Maar in Bunyan's tijd was het een prachtig landhuis, met grote zalen en torens. Velen zien hierin het huis Schoonheid of Paleis Liefelijkheid uit het Christenreis. Een beeld van de kerk, het opgenomen worden in de gemeenschap der heiligen. Christen ziet vanaf een van de torens in de verte de lieflijke bergen. En inderdaad is vanaf Houten House in de verte een heuvelrij te zien. Zoals vermeld waren zijn jeugdjaren geen toonbeeld van oppassendheid. Het kwaad dat hij deed gebeurde evenwel niet ongestraft. 'S Nachts had hij vreselijke dromen. Duivels namen hem mee naar het helvuur. Boze geesten belaagden hem. Zien ze terug in Christens gang door het dal der schaduwen des doods. Dikwijls was hij neerslachtig. Maar een verlangen om zijn leven te beteren was het niet. In liegen, vloeken en het lasteren van Gods naam had hij zijn gelijken niet. Alleen al de gedachte aan godsdienst maakte hem verdrietig, schrijft hij later. Ik was zonder God in de wereld en handelde volgens de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De godsdiensttwisten leidden uiteindelijk tot een burgeroorlog. De koning, Karel I, werd gesteund door de Anglikanen. De tegenpartij, de Puritijnen, hadden de meerderheid in het parlement. In 1642 brak de oorlog uit, die uiteindelijk gewonnen werd door Oliver Cromwell, waarna de gereformeerde religie bevorderd werd. Ook Bunyan vocht mee in het leger van het parlement. Maar omtrent zijn motieven tasten wij de duister. Was hij geronseld? Was het lust tot sensatie? Wel zag hij later Gods bewarende hand over zijn leven. Op een nacht moest hij wachtlopen. Maar een andere soldaat wilde met hem ruilen. Die soldaat werd die nacht doodgeschoten. De beelden uit de oorlog komen later terug in zijn boek De Heilige Oorlog. Hier is de Heilige Oorlog afgebeeld in een glazen loodraam in de kerk van Elstroom. In het midden ziet u de stad Mensenziel. De donkere ridders links veroveren de stad, onder aanvoering van Diabolos. De lichte ridders rechts bevrijden de stad, onder leiding van prins Emmanuel. Na 3 jaar werd zijn leger onderdeel opgeheven en keerde hij, nog maar 19 jaar oud, terug naar Elstroom. Hij had een meisje ontmoet, van wie hij schreef dat haar vader als godzalig bekend stond. Ze trouwden in 1649 en waren zo arm dat ze nog geen lepel of schotel bezaten. Toch herinnert hij zich later dat ze wel iets ingebracht had. De boeken, de weg naar de hemel voor te eenvoudigen en de praktijk der godzaligheid, geërfd van haar vader. Haar naam is onbekend gebleven, maar uit een initiaal is af te leiden dat ze waarschijnlijk Mary heette. Dit is het huisje waarin ze gingen wonen. Bunyan werkte hard. Geleidelijk breidde hij zijn werkgebied uit naar Bedford en omringde plaatsen. Het huisje stond er nog tot in de jaren 70 van de vorige eeuw. Langzaam drong nu het besef door dat zijn leven anders moest worden. Het lezen in de boeken van zijn vrouw en haar voorbeeldig leven wekten bij hem het verlangen naar godsdienst. Intussen werden hier hun kinderen Mary en Elizabeth geboren. Mary werd blind geboren en alleen al daarom was zij zijn lieveling. We gaan nu naar het grasveld in het midden van Elstroom. In de middeleeuwen graasde hier het vee. Maar in de 17e eeuw functioneerde het als trefpunt voor de dorpsbewoners. Zo werd hier markt gehouden. En ook was er de jaarlijkse kermis. Dit beeld werd verwerkt in de Kermis der IJdelheid uit de Christenreis. Christen en getrouw banen zich hier een weg door een stad waar enkel ijdel vermaak is. Later zag Bunyan dat dit vermaak inderdaad ijdel is. Maar voor zijn bekering genoot hij er volop van. Dit is de Moedrol, een gebouw waar de marktkooplieden hun goederen konden opslaan en waar ook openbare bijeenkomsten konden worden gehouden. Op zondag vermaakte de jeugd zich hier ook met allerlei spelen. De Puritijnen stonden de heiliging van de Sabbat voor. Maar koning Karel I wilde het tegendeel. Hij had in zijn boek of sports de spelen aangewezen die best op zondag bedreven konden worden. Hieronder was het balspel Tipcat, waar Bunyan verzonnen was. Dominee Hall ging dit alles te ver. En op een zondag preekte hij tegen het schenden van de Sabbat. Of door werk, of door spelen, of anderszins. Zijn woorden troffen doel. Bunyan ging na de preek direct naar huis, gebukt onder een zware last. Maar hij vertelde het niemand. Thuisgekomen bedaarde hij. Maar na het middagmaal ging hij weer naar zijn vrienden. Hij had, zoals hij zelf zegt, de preek van zich afgeschud. Maar nauwelijks had hij een slag met de knuppel gegeven of een stem viel uit de hemel in zijn hart. Wilt u uw zonden nalaten en naar de hemel gaan? Of wilt u uw zonden vasthouden en naar de hel gaan? Hij stond als aan de grond genageld. Er breekt nu een fase aan van leven tussen hoop en vrees. Vrees dat hij een te groot zondaar was en dat het te laat was om tot bekering te komen. Hoop omdat hij nu de Bijbel gaat lezen. Het komt tot een uiterlijke reformatie. Hij probeert Gods geboden te houden, valt in zonde, toont berouw en denkt God hiermee de tevreden te stellen. Later zou hij in Christus een volkomen zaligmaker schrijven. En mij nooit door berouw de wet de mond te stoppen. Want de wet vraagt naar geen berouw, maar naar gehoorzaamheid. Evenmin neemt ze u aan of u al een zee van bloed en tranen weende over uw zonden. Dit, zeg ik, moet u weten. Anders zult u nimmer door Christus bij God het leven zoeken. Alle buren denken dat hij nu een godzalig man is. Maar bij de toren van Elstow bleek dat zijn angst voor het oordeel gebleven was. In zijn tijd mochten de jongens van het dorp helpen bij het klokluiden. Hij keek onder het luiden naar boven en dacht: wat zou er gebeuren als een van die klokken op me valt? Ik zou vast en zeker verloren gaan. Hij bedenkt enkele tussenoplossingen. Door eerst onder een balk te gaan staan en later in de deuropening. Het touw raakte dan de muur en de plaatselijke traditie wijst deze uitgeschuurde gedeelten van de torenmuur aan als de stille getuigen van het klokluiden van John Bunyan. Op een dag brengt zijn werk hem in Bedford. Hij luistert dan naar het gesprek van enkele vrouwen over zaken waarover hij nog nooit gehoord had. De wedergeboorte, het werk van God in het hart, de overtuiging van zonde, de liefde van de Heer Jezus, hoe ze hun eigen gerechtigheid als vuil en ongenoegzaam zagen, kortom, alsof ze een nieuwe wereld hadden ontdekt. In ter heiligen kennis van de liefde Christi verwoordt hij later zijn verwondering als volgt. Het is zeer gewoon dat gelijken elkander beminnen en meerderen bemind worden. Maar dat de koning der koningen, de zoon Gods, dat Jezus Christus, de mens dus bemint, dat gaat alle bevatting te boven. Maar om zijn persoon meer in het bijzonder te bespreken. Hij wordt God genoemd, de koning der ere, de Heere der heerlijkheid. Het afschijnsel van zijn vaders heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Een hoofd boven alle dingen. De schepper aller dingen. De drager van alle dingen. Die macht heeft over alle dingen. De geliefde des vaders. Maar degenen die door hem bemind worden, heten overtreders, zondaars, vijanden, stof en as, goddelozen, wormen, schaduw, damp, slecht, zondig, onrein, bezoedeld, ongoddelijk, dwaas en zot. En is het dan niet een wonder, moeten wij niet van verbazing opgetogen staan en zeggen: maar zult gij uw oog op zulk een slaan? Hoeveel te meer dan nu hij zijn hart op ons zet? Dit grote, dit hoge, dit heerlijke wezen heeft ons lief. Het gesprek van die vrouwen brengt hem tot nadenken. En het gebed komt op in zijn hart. O Heere, ik ben een dwaas en weet niet de waarheid van de leugen te onderscheiden. Geef me niet over aan mijn blindheid. Enkele mensen in Bedford brengen hem dan in contact met dominee Gifford, de predikant van de St. Johnskerk. Deze wijst op alle mogelijke valse gronden. Hier zien we de contouren van de valse christenen uit de christenreis al opdoemen. Dominee Gifford werd het model voor evangelist, hier afgebeeld in een van de ramen van de baptistenkerk van Bedford. De pastorie staat er nog steeds. Hier werden de gesprekken met dominee Gifford gevoerd. Te midden van de aanvechtingen mag hij ook getroost en bemoedigd worden. Hij leest nu ook de brieven van Paulus. En steeds meer wordt het lijden en sterven van de Heer Jezus onmisbaar voor hem. Ten slotte wordt hij verzekerd door de tekst uit het Hooglied: Gij zijt schoon, mijn liefste, gij zijt schoon. Zijn vreugde over zijn verlossing wil hij wel uitroepen naar de kraaien op het veld. De zinnebeeldige tegenhanger is Christen bij het kruis. Nu moet hij als ketenlapper ook wel door Steventon zijn gekomen. Een schilderachtig dorpje, even ten westen van Bedford. In het midden staat een monumentje, dat in Bunyan's tijd een dorpskruis kan zijn geweest. Velen zien hier in het kruis dat Bunyan beschrijft als Christen verlost wordt van zijn zondepak. Dat de heuvel afrolt en in een gat in de grond verdwijnt. Wat verder de heuvel af ligt het dorpskerkje van Steventon. Uit dit kerkje ontspringt een bron. In de middeleeuwen dacht men dat het water geneeskrachtig was, zodat de naam Heilige Bron ontstond, Holy Well. Deze bron zou dan allegorisch het gat zijn waarin het zondepak verdween. Omstreeks 1653, toen hij 25 jaar oud was, werd hij gedoopt door onderdompeling. In een afgesloten zijarm van de rivier de Ouse wordt de plaats aangewezen waar het gebeurd is. Bunyan was geen dweper. Zijn kinderen zijn in de Anglicaanse kerk gedoopt. En zowel zijn eerste als zijn tweede vrouw waren geen lid van de gemeente van Gifford. Zelf zegt hij: het is de liefde en niet de doop die ons openbaar maakt als discipelen van Christus. Een jaar later wordt hij ouderling. Hij besluit naar Bedford te verhuizen. Dit is het huis in de St. Cuthbertstraat. Hier werden nog twee kinderen geboren en kort daarna sterft zijn vrouw. Het huis is in 1838 gesloopt. In een holle muur werd toen het testament van Bunyan ontdekt. Waarschijnlijk is zijn tweede vrouw het vergeten toen hij gestorven was. Het Bunyan Museum toont het testament met gepaste trots. Dominic Gifford sterft en de gemeente zit zonder leider. Voorzichtig vraagt men Bunyan een bemoedigend woord te spreken. Hoewel hij bang is voor nieuwe aanvallen van Satan, stemt hij toe. En zie daar, zijn talent om mensen in het hart te grijpen wordt ontdekt. Bij honderden stromen de mensen toe. Ik preek wat ik zelf voel, zegt hij. Het is alsof er een engel achter mijn rug staat om het te bemoedigen. Zo werd hij dominee van de St. Johnskerk. In deze tijd omstreeks 1659, een jaar voordat de storm der vervolging zou losbarsten, verschijnt een belangrijk werk. De leer van de wet en de genade ontvangt. Op pastorale toon ruimt hij de misverstanden rondom het begrip genade uit de weg. Het is een wettische geest, een geest van het oude werkverbond, die de ziel heimelijk overreed dat, zo zij ooit door Christus zal behouden worden, zij eerst geschikt gemaakt moet worden voor Christus. Vriend, wat behoefte hebt gij dan aan Christus? Gij zijt gelijk aan een man die zegt: ik wil mij schoonmaken en dan wil ik naar Christus gaan, opdat hij mij mogen wassen. Ik zeg: gij moet tot hem komen als de snootste in de wereld, meer geschikt voor de verdoemenis. Kom met het vuur der hel in uw geweten. Kom met uw hart, dood, koud, vol van goddeloosheid en razernij tegen uw eigen zaligheid. Kom als een bloedrode zondaar. Wacht niet tot uw hart zachter is. Maar ga tegen uw gemoed in en werp u neer aan de voeten van Christus met een strop om de hals en zeg: Heere Jezus, hoor een zondaar die verdient in de hel geworpen te worden. En besluit nimmer terug te keren totdat gij bevindt dat hij uw geweten gewassen heeft van dode werken door de innerlijke kracht van zijn bloed. Dan dat hij u met zijn eigen gerechtigheid bekleed en volmaakt gesteld heeft in zichzelf. Dit is de weg om tot Christus te komen. In 1660 vindt er een politieke omwenteling plaats. Cromwell was gestorven en de nieuwe koning, Karel II, zou een eind maken aan alle godsdiensttwisten. Hij beloofde vrijheid. Maar nauwelijks was hij gekroond of de Puritijnen werden vervolgd. En Bunyan werd in de buurt van deze eik bij het dorp Harlington gearresteerd. Steeds opnieuw kwam zijn zaak voor. En zijn tweede vrouw, Elisabeth, pleitte vurig voor hem. Dit gebeurde in het gebouw dat nu het Swan Hotel is. Hier ziet u Elisabeth voor de rechters Hale en Twiston. Een andere rechter was John Keeling. In de christenreis lijkt rechter Haat het Goede opmerkelijk veel op hem. Ontroerend zijn de bezoeken geweest van zijn blinde dochter Mary. De gesprekken zijn later verzameld in een boek. 12 jaar lang duurde zijn eerste gevangenschap. De provinciale gevangenis staat er niet meer. Maar een steen in het trottoir herinnert het winkelend publiek aan wat een van de groten in Gods koninkrijk moest meemaken. Het verblijf in de gevangenis werd het motief van de gevangenschap van Christen en Hoop in Kasteel Twijk, eigendom van Reuze Wanhoop. Wat een sprekende naam. Af en toe mocht hij naar huis. Sommige cipiers waren mild. Hij preekte dan in het geheim en bezocht gemeenteleden. Maar uit de meditaties die hij schreef, bleek dat zijn boeiende verteltrand ook schriftelijk aansprak. Steeds meer werken werden gepubliceerd. En een gedeelte van de christenreis werd uitgeschreven. In 1672 geeft de koning godsdienstvrijheid om bedekt de rooms-katholieke zaak te bevorderen. Maar zijn vrijheid duurt niet lang. In 1675 wordt Bunyan opnieuw gearresteerd. Nu wordt hij opgesloten in het Stonehouse op de brug over de Ouse. Hier voltooit hij de christenreis. Het begint het boekje zijn zegentocht over de wereld. Druk na druk verschijnt. Het wordt vertaald in vele talen. En lange tijd was het na de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld. In 1676 wordt hij opnieuw in vrijheid gesteld. Slechts weinige jaren zouden Bunyan resten. Maar deze jaren zijn wel het meest productief geweest. Bij de meer dan 60 werken die hij schreef, behoort ook het innemende boek Komst en Welkomst tot Christus, verschenen in 1681. Als een vader leidt hij zijn geestelijke kinderen tot het geloof. In de vorm van een tweegesprek tussen hem en een twijfelaar weerlegt hij hierin alle tegenwerpingen, zoals: maar ik vrees dat ik te laat kom. Ik twijfel of ik niet te lang gewacht heb. Ik ben bang dat de deur der genade gesloten is. Antwoord: hoe werd de man die ter 11 uur kwam ontvangen? Kwam de kwaaddoener aan het kruis te laat? Tegenwerping: maar is de deur der genade niet voor enigen gesloten voor zij sterven? En kan ik ook niet een van deze zijn? Antwoord: volstrekt niet wanneer gij tot Jezus Christus komt. Omdat God aan diegene voor wie de deur der genade gesloten is, geen begeerte in het hart geeft om tot hem te komen. En de tegenwerking: maar er wordt gezegd dat enigen aanklopten toen de deur gesloten was. Het antwoord: ja, maar dat heeft betrekking op de dag des oordeels en niet op het komen van de zondaar tot Christus in dit leven. Kom nu, nu is het de wel aangename tijd, nu is het de dag der zaligheid. In 1688 reist hij naar Londen. Hij wordt overvallen door zware regenbuien. Enkele dagen ligt hij met hoge koortsen op bed. En op 31 augustus strekt hij zijn armen uit en roept: neem mij, want ik kom tot u. Hij was de doodsjordaan overgestoken. Op Bunhill Fields in Londen rust zijn lichaam. In later tijd richtte men nog een standbeeld op in Bedford. Met open geslagen bijbel blikt hij in de verte, waar de hemelstad hem wacht. En zoals hij beschrijft op de laatste bladzijde van de Christenreis, zo ging ook John Bunyan in de zaligheid. Toen begonnen al de klokken in de stad vrolijk te luiden, en men hoorde stemmen die juichten: gaat in de vreugde uw Heeren. En onder al dit gejuich hoorde ik de stem van de pelgrim zelf, die zongen: hem die op de troon zit en het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Zover was het. Vriendelijk bedankt, meneer Moeilijke, wat u heeft laten zien en horen. Het was echt fantastisch. Zullen we dan nu eerst pauzeren? Ik maak u nog op het eind dat meneer Moeilijke nog wat boeken meegebracht heeft. Ik leg daar op de tafel. Er staan nog wat bandjes uit de nalatenschap van Let Vroegendewij. Die zijn ook te koop voor een zacht prijsje. En er hangen nog wat foto's van de reisje van de zomer. Die zijn ook te bestellen. Zo, weer beginnen. Psalm 105, de versen 2 en 3. Vers 2, juicht elk om strijd met blijde galmen. En vers 3, vraagt naar de Heer en zijne sterkte. Ja, u krijgt weer.
Dan nu het klankbeeld, de christenreis, ingesproken door de heer mevrouw Breeman.
Kunstenaar en bouwmeester God is. Dit is het thema van het boek De Christenreis, geschreven door John Bunyan in 1678. Het thema van de pelgrim op weg van de stad des verderfs, beladen met zonde, naar het hemelse Jeruzalem, bevrijd van de zonde, bekleed met de witte klederen der gerechtigheid, en de palmtak der overwinning in de hand. De christenreis is na de Bijbel eeuwenlang het meest gelezen boek ter wereld. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat de schrijver op een frisse en boeiende manier zijn boek geschreven heeft. Maar op zichzelf kan dit niet de ware reden zijn. Is het niet meer het diep doorleefde zondebesef, het als kind van God aangenomen worden en het steeds weer afglijden op het pad der zonde, wat het leven van zo menig christen kenmerkt? Het leven van christen, de hoofdfiguur, ontrolt zich voor onze ogen, weliswaar niet in de vorm van een waar verhaal, maar in de vorm van zinnebeelden. Maar volgde Bunyan hierin niet zijn grote meester, de Heer Jezus, de allegorist bij uitstek?
Echter om hem desnoods met geweld terug te halen. De een heet halfstarrig en de ander plooibaar. Christen wijst halfstarrig op het boek in zijn hand. Hij vertelt hem over de onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is. Weg met die boek, roept halfstarrig, maar Christen weigert terug te gaan. Plooibaar is echter niet zo halfstarrig. Mijn besluit is genomen, zegt hij. Ik wil het met u proberen. Zo gaan we samen op weg.
Al pratend over het doel van de reis, verdwalen de reizigers in een moeras, genaamd wankelmoedigheid. Al ploeterend proberen ze verder te komen, maar vooral Christen zat steeds dieper weg, omdat het zware pak hem terneerdrukt. Nu wordt plooibaar boos, en met enkele forse slagen komt hij weer aan de kant van het moeras, juist waar ze vertrokken zijn. Plooibaar aarzelt niet langer en keert terug tot de stad des verderfs. Intussen wordt Christen aan de kant geholpen door Helper. Helper vertelt hem dat de modderige plas veroorzaakt wordt door spijt en zelfaanklacht over de begaande zonden.
Evangelist heeft gewezen, maar beveelt een andere weg aan, die enkel vrede, vriendschap en blijdschap brengt. Hij zegt, ziet gij geen dorp Zedelijkheid? Daar woont een man genaamd Wetti, die in staat schijnt mensen van hun last te bevrijden. Het dorp wordt bewoond door uiterst fatsoenlijke mensen. En het schijnt zelfs nog een huis te huur te zijn. Christen vergeet evangelist en klimt de heuvel op naar Betty.
De helling blijkt echter erg steil te zijn. Uit de berg schieten bliksemstralen en de last op zijn schouders wordt al zwaarder. Dan ziet Christen evangelist weer, die hem echter nu dreigend aankijkt. Hij verwijt Christen dat hij Gods raad verworpen heeft. Door genade mag hij echter verder. Alsnog wijst hij hem de weg naar de enge poort. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat werk? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet.
Loopt nu haastig verder en klopt op de enge poort. Hier is een arme zondaar, roept hij. Ik kom uit de stad des verderfs, maar ik ben op weg naar Sion, waar ik een schuilplaats hoop te vinden tegen de toekomende toorn. Christen wordt vriendelijk begroet door de deurwachter en snel naar binnen getrokken. Er blijkt vlakbij een kasteel van Beelzebul te liggen, vandaar vurige pijlen worden afgeschoten op de reizigers om ze juist voor het binnengaan te treffen.
is u gegeven en niemand kan die sluiten, zegt welbehagen. Christen vraagt welbehagen hem van zijn last te verlossen, maar deze wijst hem naar de plaats der verlossing, waar zijn zondelast vanzelf van zijn rug zal glijden.
En klimt naar boven. Hypocriet en formalist
hebben ook hun besluit genomen. Zij kiezen de kronkelende wegen en belanden in een groot bos en een woestijn.
Nog maar net heeft hij de top bereikt, of twee mannen komen hem hijgend tegemoet. Doodbang vertellen ze hun ervaringen. Ook zij waren op weg naar de schone stad Sidon. Maar even verder liggen twee grote leeuwen die de doorgang versperren. Christen keert echter niet terug. Dat zou dood betekenen in de stad des verderfs, zegt hij. Hij moet verder, alsmaar verder.
Dan ziet hij het huis Schoonheid, waar hij de nacht kan doorbrengen. Meteen ziet hij echter ook de leeuwen voor de portierswoning liggen. Alle moed ontzinkt hem en hij maakt aanstalten om terug te keren. Waakzaam, de portier, roept hem dan toe en wijst hem op de kettingen waarmee de leeuwen vastzitten. Loop in het midden van de weg en u hebt niets te vrezen, zegt hij. Zo komt Christen in het huis Schoonheid, waar hij uitrust van de vermoeienissen van zijn pelgrimsreis. In de wapenzaal krijgt hij zijn wapenrusting. Voor hij vertrekt, mag hij nog genieten van het uitzicht op de lieflijke bergen.
Van de ootmoed. Nauwelijks heeft hij een stuk van de weg afgelegd, of een vreselijke vijand komt op hem af, Apollyon. Apollyon duldt niet dat een van zijn onderdanen een andere heer heeft gekozen. Christen kan echter niet meer terug. Hij heeft de koning van de hemel zijn trouw beloofd. Apollyon wil Christen vergeving schenken, maar Christen weigert, waarna de strijd ontbrandt.
De strijd wordt hevig. Met het schild des geloofs weert hij de vurige pijlen af. Hij draagt het borstwapen der gerechtigheid en met het zwaard des geestes brengt hij Apollyon de nederlaag.
Na een moeitevolle tocht door het dal der schaduwen des doods ontmoet hij een andere pelgrim op weg naar Sion, getrouw. Na hun ervaringen uitgewisseld te hebben, besluiten ze samen de reis voor te zetten. Al pratend naderen ze een stad genaamd IJdelheid, waar kermis wordt gevierd. Ook zijn er allerlei gratis voorstellingen, diefstal, moord, overspel, mijn-eet. Als de pelgrims weigeren iets op de kermis te kopen, ontstaat er opschudding. Christen en getrouw worden gevangen genomen en berecht.
Getrouw laat het leven. Eerst wordt hij gegezeld, dan doorstoken en gestenigd, en tenslotte verbrand. God laat zich niet onbetuigd. Nauwelijks heeft getrouw de geest gegeven, of er verschijnt een zegewagen met vurige paarden, die de ziel van getrouw onder triomfgeschouw de heerlijkheid van God binnenrijden. christen wordt in de gevangenis gezet om later berecht te worden. Maar hij ontsnapt en dankbaar vervolgt hij zijn weg.
Niet lang is hij onderweg of hij ontmoet een nieuwe medereiziger, Hoop. De weg loopt langs een lieflijke rivier en christen en hoop worden verkwikt door het frisse water en de vruchten die er groeien. Even verder bergt de weg af van de rivier en wordt onbegaanbaar. Christen ziet echter een aantrekkelijke oplossing. Zij willen de weg door de weide der koring volgen die evenwijdig aan de hoofdweg loopt. Hoop maakt wat bezwaren. Maar tenslotte klimmen ze allebei over het hek.
Midden in de nacht worden ze overvallen door noodweer. Ze moeten een schuilplaats zoeken en vermoeid vallen ze in slaap. Morgens vroeg worden ze gevangen genomen door een reus, Wanhoop. Deze gooit ze met één in de kerker. De pelgrims beseffen niet hoe dwaas het was van de hoofdweg af te gaan.
De reus wil hen doden. Hij laat ze eerst de schedels en botten van andere pelgrims zien, die hier ook hun einde vonden, en dreigt hen eveneens te zullen doodslaan.
Ze kunnen ook zelfmoord plegen met de touw, de gifbeker of de dolk. Christen wil tot twee maal toe een eind aan zijn leven maken. Maar hoop weerhoudt hem hiervan. Bedenk dat de Heer van het land waar we naartoe gaan heeft gezegd: gij zult niet doodslaan. Daarom hebben wij ook niet het recht onszelf het leven te benemen. Bovendien, als we gedood worden, verliezen we alleen het lichaam. Maar wie de hand aan zichzelf slaat, verliest lichaam en ziel. De morgen voor de terechtstelling roept Christen uit: dwaas die ik was, ik vind hier in de plooien van mijn mantel de sleutel der belofte.
De sleutel opent alle deuren van kasteel Twijfel. Door het kraken van de sloten wordt de reus wakker, maar als hij in de felle stralen van het daglicht komt, krijgt hij een van zijn toevallen. De pelgrims snellen terug naar de hoofdweg.
Bereiken christen en hoop de hemelse stad. Nog één hindernis moet genomen worden: de diepe rivier tussen hen en de hemelpoort. Christen zingt met één weg, maar hoop roept: houd moed, ik heb de vaste grond gevonden. Christen ziet echter al zijn zonden levendig voor zich en kan nauwelijks het hoofd boven water houden, tot hoop roept: heb goede moed, Jezus Christus maakt u gezond. Terstond krijgt Christen vaste grond onder de voet en roept: nu zie ik hem weer voor mij. Hij spreekt tot mij: wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En de rivieren, ze zullen u niet overstromen.
Van de berg waarop de hemelstad ligt. Daar zullen zij God dienen met lofgezang en zich in hem verlustigen.
Zo naderen ze de poort. Engelen komen hem tegemoet. De bazuinen klinken. Witte klinkeren worden hun aangedaan. En met gouden kronen worden ze gekroond.
De stad blinkt als de morgenzon. Straten zijn van goud en de hemelingen zingen heilig, heilig, heilig is de Heere. Dan breekt het hemels heerleger uit in jubel. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lands. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijs, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn.
zullen we eerst nog zingen Psalm 66, vers 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaat. En het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.
Thank you.
Meneer Moeilijker en assistent Johan, mag ik jullie heel hartelijk bedanken wat u ons te horen en te zien gegeven heeft. Ik vond het erg boeiend en zoals dat het samengesteld was ook prachtig. Dus namens de diakonie en ik denk van namens alle aanwezigen nogmaals hartelijke dank. En dat wil ik toch met iets begeleiden. Zijn we hiermee aan het eind gekomen? Dan zal Ma wel de maaltijd bijna klaar hebben. Dus dan verzoek ik u om allemaal klaar te gaan maken voor de maaltijd.